Mitchell.
Yeah.
Goedemorgen luisteraars thuis. Ik is Peter Dubbelt vanuit de Zuidoverkerk en ik heb voor u de liturgie van deze morgendienst. Deze morgen is onze voorganger dominee W. van Spijker. En op het orgel zit Harry Bodewits. En het kinderlied wordt begeleid door Jacob Pitters op de gitaar. Na het welkom en de mededelingen zingen we lied 276, de versen 1, 2 en 3 uit de bundel Weerklanken. Dus het lied 276, versen 1, 2 en 3 uit de bundel Weerklank. En het lied heet De vreugde voert ons naar dit huis. Dan wordt het tijd om stil te worden voor God. Volg foto mijn groet en zingen we psalm 27, de versen 1 en 2. Dus psalm 27, de versen 1 en 2. Dan volgen de geboden en daarna zingen we psalm 32, de versen 3 en 4. Psalm 32, vers 3 en 4. Dan volgt het gebed voor de opening van Gods woord en gaan we lezen uit de Bijbel. En de schriftlezing is uit Johannes 20, versen 19 tot 23. Johannes 20, versen 19 tot 23. Dan volgt het kinderlied en het kinderlied is uit op toonhoogte nummer 498. En dat is het bekende lied, ik heb Jezus nodig, heel mijn leven, ik heb Jezus nodig, dag aan dag. Dan volgt de collecte, die is voor kerk en zending en zal de verkondiging zijn. En na de verkondiging zingen we ook een lied uit de bundel Weerklank, dat is het lied 359. Dat is lied 359 uit Weerklank en dat is Vrede zij u, vrede zij u. Dan volgt de dankzegging en de voorbeden en het slotlied van deze ochtend is Psalm 314, versen 1, 2 en 3. Psalm 314, versen 1, 2 en 3. Ik wens u een goede dienst.
Goedemorgen, broeders en zusters, jongelui, kinderen, gasten, een speciale gast heten we bijzonder welkom. Fijn dat u er bent in onze dienst. Ook broeders en zusters, die, en anderen die meeluisteren via de kerktelefoon, hartelijk welkom in deze dienst. Vandaag in beide diensten is dominee W. van Spijker, onze voorganger, ook hartelijk welkom. En na de morgendienst is er koffie, thee met de familie van Zalen. Vanuit de protestantse gemeente van Dordrecht-Dubbeldam wenst tot onze gemeente over te komen het beleidend lid Henrike Vente. In de zomervakantie worden de 6 middagdiensten, 21 juli tot en met 25 augustus, gezamenlijk gehouden met de gemeente van de Kandelaarkerk. In ZOZ ziet u een mededeling met betrekking tot Broeder Vermeij. En dat is een wijziging. Broeder Vermeij hoopt aanstaande maandag naar hospice de Rozenhof te gaan. De Rozenhof is een onderdeel van de Sterrenlanden. Het adres is Minnaardweg 4. We willen met elkaar aanvangen door te zingen lied 276, 1, 2, 3 naar de Weerklank. Namens de kerkraad een gezegende dienst.
Wij verheffen onze harten tot God. Onze hulp is de naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Voor u en jou is er barmhartigheid, genade en vrede van God onze Vader, van Christus Jezus onze Here, door de Heilige Geest. Amen. We zingen met elkaar Psalm 27, vers 1 en vers 2.
Thank you.
Laten we ons tot Christus en tot God wenden in een gebed om ontferming over onszelf en over deze wereld. Heer trouwe God, u vindt ons hier, als uw gemeente samengekomen, luisterend naar uw uitnodiging, uw roep om hier te zijn. U, de grote God, wij kleine mensen. En als we daarover nadenken en horen wat de Heer Jezus zegt als hij begint. Het koninkrijk van God is nabij, komt tot inkeer en geloof het goede nieuws. Dan zegt ons dat we ons van onze zonden moeten afkeren. En dat willen we doen. Hoe zouden we anders bij u kunnen komen? Met oude woorden zeggen we. Maar geef dat het ook niet alleen oude woorden zijn, maar woorden die ook leven bij ons. Wij hebben gezondigd tegen u. In woorden, daden en gedachten. Zoals het staat in die oude psalm, belijden wij. We hebben gedwaald als schapen die de weg kwijt zijn. Maar wij bidden u omwille van Jezus, uw Zoon, die als de goede herder ons uw liefde heeft laten zien, wees ons genadig naar de maat van uw liefde. En zoals David het bidt in Psalm 51, bidden ook wij, was ons schoon van alle schuld, reinig ons van onze zonden, vernieuw onze geest, maak ons standvastig, red ons en geef ons weer de vreugde van uw redding. Voor mensen in deze wereld die op de vlucht zijn en ze kunnen nergens heen. Zoveel laten alles achter om veiligheid en soms om iets van welvaart te zoeken. Voor al die mensen roepen wij tot u, Heer, ontferm u. Zoveel worden geplaagd door ziekten in deze wereld. En voor al die mensen die op zoek zijn naar genezing, naar begrip, roepen wij tot u, Christus, ontferm u. Zoveel in deze wereld verlangen naar de vrede die alle verstand te boven gaat. Vrede die niet alleen maar betekent dat er geen oorlog meer is, geen geweld. Maar vrede met u. Voor al die mensen roepen wij tot u, Heer, ontferm u. Zo bidden wij u en wij prijzen u om uw genade. Wij loven u, Schepper en Verlosser. Aan u zij lof en prijs, nu en voor eeuwig, door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, die met u en de Heilige Geest leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Woorden van apostel Paulus uit Romeinen 12 en 13 mogen ons de weg wijzen in het leven. Paulus zegt, ik roep u er dan toe op, broeders en zusters, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid, om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Verderop zegt hij, wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben. Want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Want deze woorden, u zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis geven, u zult niet begeren, en welk ander gebod er ook is, wordt in dit woord samengevat, namelijk hierin, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van de wet. En dit te meer, omdat wij het beslissende tijdstip kennen, namelijk dat de tijd reeds is aangebroken dat wij uit de slaap ontwaken. Want nu is de zaligheid dichter bij ons dan toen we tot geloof kwamen. De nacht is ver gevorderd en de dag is nabijgekomen. Laten wij dus de werken van de duisternis afleggen en de wapens van het licht aandoen. Laten wij als op klaarlichte dag op een gepaste wijze wandelen. Niet in zwelgpartijen, niet in dronkenschappen, niet in slaapkamers en losbandigheden, niet in ruzie en afgunst. Maar bekleed u met de Heere Jezus Christus. En verzorg het vlees niet om begeerten op te wekken. Wij zingen met elkaar Psalm 32, vers 3 en vers 4. Laten wij bidden bij de opening van het woord. Heren, u bent de God die spreekt. U sprak en de wereld ontstond. Alles wat er is, werd door uw woord geschapen. En dat leert ons dat uw woord krachtig is. En wij bidden, geef dat ook vandaag uw woord krachtig mag zijn. Om te scheppen, nieuw leven te scheppen bij ons. Of opnieuw leven te scheppen bij ons, het weer op te scherpen. U bent de God die spreekt. In de hof zei u, waar ben je? Toen Adam en Eva bang weggekropen waren, omdat ze bij u vandaan gedwaald waren. En die vraag, waar ben je, stelde verantwoordelijk, maar zocht ook weer op, vol genade en liefde. En wij bidden dat ook vandaag uw woord zo voor ons mag zijn, dat het ons opzoekt daar waar we zijn. En dat als we die vraag horen, waar ben je? Dat we dan niet verder wegkruipen. Maar dat we bij u durven komen. We danken u dat dat kan, Heren. Want zoals u uw woord verder gesproken hebt in de geschiedenis van de roeping van Abraham, van uw volk Israël, toen u het bevrijdde uit Egypte. Zoals u het liet klinken door de woorden van de profeten en de psalmisten. Zo hebt u ten diepste uw woord gesproken in Jezus Christus, uw Zoon, het vlees geworden woord. En in hem zien we dat u de God bent die niet alleen opzoekt, niet alleen verantwoordelijk stelt, maar ook herschept en vergeeft. En we bidden dat we hem mogen zien en dat we daarom altijd weer, als uw woord zegt, waar ben je, durven zeggen, Heer, als we naar u mogen, dan is het leven goed. Als u ons roept, dan roept u ons tot leven. Laten we dat mogen ervaren. En laat door het wonder van uw Heilige Geest dat gebeuren als vandaag uw woord opengaat. Bij de kinderen, hier in de kerk, als we thuis de dienst meemaken. En overal in deze wereld. We bidden voor de andere kerkdiensten hier in Dordt. We bidden voor uw kerk wereldwijd. Laat uw woord klinken, zodat mensen erdoor in het licht en tot het leven geroepen worden. Om te leven voor u, nu en altijd. Door hem, uw Zoon, die het levende woord is, Jezus Christus, die met u en de Geest leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Wij lezen het Evangelie van Johannes. Hoofdstuk 20, vers 19 tot 23. Toen het nu avond geworden was, op die eerste dag van de week, en de deuren van de plaats waar de discipelen bijeen waren uit vrees voor de Joden gesloten waren, kwam Jezus. En hij stond in hun midden en zei tegen hen, vrede zij u. En nadat hij dit gezegd had, liet hij hun zijn handen en zijn zij zien. De discipelen dan verblijden zich toen zij de Heere zagen. Jezus dan zei opnieuw tegen hen, vrede zij u. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. En nadat hij dit gezegd had, blies hij op hen en zei tegen hen, ontvang de Heilige Geest. Als u iemand zonde vergeeft, worden ze hem vergeven. Als u ze hem toerekent, blijven ze hem toegerekend. Dit is het woord van God, het woord waarop wij vertrouwen. Met de kinderen zingen wij nu uit Op Toonhoogte lied 498. En daarna gaan zij, denk ik, naar de nevendienst. Uitgangspunt voor de verkondiging van deze morgen is wat we vinden in vers 20, het tweede gedeelte. Deze woorden van Jezus aan de leerlingen: zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. En na de verkondiging zingen wij dat Bijbelgedeelte uit Weerklank: vrede zij u, en wat er verder volgt. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, jongelui, gasten. Jezus heeft het erover dat Hij gezonden is en dat Hij de leerlingen zendt. En ik wil een paar vragen eigenlijk met u langsgaan als we luisteren naar deze woorden. Als Jezus zegt: zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. Wie zijn die u? Daar beginnen we mee. En vervolgens wil ik met u nakijken wat het betekent dat je gezonden wordt zoals de Vader hem, Jezus, gezonden heeft. Wat dat inhoudt. Wie zijn dat, die u? Nou, misschien denkt u van dat is niet zo'n moeilijke vraag, want dat wordt daar aan het begin van dat Bijbelgedeelte wat we gelezen hebben gezegd: toen het nu avond was op die eerste dag van de week en de deuren van de plaats waar de discipelen, leerlingen, bijeen waren uit vrees voor de Joden gesloten waren, kwam Jezus en hij stond in hun midden. Dus dit zijn de discipelen. Ja, dat klopt. Maar wie zijn die discipelen? Nou, dus misschien denkt u ook weer van: die dominee stelt allemaal vragen die niet zo moeilijk zijn. Maar dat zijn Johannes en Petrus en Jacobus en die anderen. Totdat je de 10 hebt. Want Judas was er niet meer. En, dat lees je in het vervolg, Thomas was er ook niet meer. Alleen, als je dat volgende vers dan leest, 24, en Thomas een van de 12. Oh, wacht even. Waarom zou Johannes nou onderscheid maken tussen de 12? Waarom zou hij daar speciaal bij zeggen, een van de 12? Zou dat betekenen dat die discipelen meer zijn dan de 12? Ik denk het wel. Als je het evangelie daarop zou nakijken, dan kom je erachter dat de kring van de discipelen groter is dan de kring van de 12. Die we later de apostelen zijn gaan noemen. Dat kom je ook tegen in een andere evangelie, Lucas. Als Lucas het verhaal vertelt van de avond van de eerste paasdag, dan vertelt hij dat verhaal van die twee mensen die onderweg zijn van Jeruzalem naar Emmaus. En dat zijn twee leerlingen, discipelen, zo worden ze daar genoemd. Dus dan gebruikt Lucas hetzelfde woord, discipel, voor mensen van wie we zeker weten dat één van hen niet één van de 12 was, want die heette Kleopas. En die andere, dan weten we niet eens wie dat was. Was het de vrouw van Kleopas? Was het een kind van Kleopas? Was het een vriend van Kleopas? Staat er niet bij. Toen ik jong was, las ik in de kinderbijbel dat het twee vrienden waren. Maar dat staat er niet. Hoeft niet. Het waren twee leerlingen, zegt Lucas, discipelen. Maar dus niet uit de kring van de 12. En wat leer je daar nou van? Dat die leerlingen, die discipelen, die daar op die avond van de eerste dag bij elkaar waren, dat waren er veel meer dan, dat waren in ieder geval niet de apostelen alleen. Dat was, zou je kunnen zeggen, de kring van de eerste gemeente. En waarom zeg ik dat? En waarom zegt Johannes dat? Wel, Johannes schrijft deze woorden ongeveer aan het eind van de eerste eeuw. En hij schrijft ze voor de gemeente die hij gediend heeft de laatste jaren van zijn leven. En we weten dat dat de gemeentes waren in het westen van Turkije. Dat heette toen niet Turkije, dat heette toen Klein-Azië. Dat was Efeze en Smyrna en Laodicea en al die plaatsen aan wie Johannes in de openbaring die 7 brieven moet schrijven. Want Johannes was daar de voorganger. Totdat hij door de overheid naar het eiland Patmos werd verbannen. En voor die mensen als eerste hoorders heeft hij zijn evangelie geschreven. En die mensen die kenden het evangelie natuurlijk. Want die kenden de verhalen van Marcus en van Matthäus en Lucas. En voor hen schrijft hij dan nog een keer dat evangelie op. En daar krijg je gelijk in de gaten van wat de betekenis daarvan kan zijn geweest. He, toen Johannes dat evangelie nog een keer opschreef. Hij geeft ook aan waarom hij dat doet. Dat zegt hij dan aan het eind van dat eerste. Van hoofdstuk 20. Jezus heeft in aanwezigheid van zijn leerlingen nog wel andere tekenen gedaan. Veel andere tekenen. Die niet zijn beschreven in dit boek. Maar deze zijn beschreven omdat u gelooft dat Jezus de Christus is. De Zoon van God. En omdat u door te geloven leven zult hebben in zijn naam. Wat betekent dat? Dat betekent dat dat evangelie niet geschreven is als een geschiedenisboekje. Zo moet je dus ook niet lezen. Nee, die evangeliën zijn geschreven om voorgelezen te worden. En terwijl dat evangelie voorgelezen wordt en er misschien hier en daar wat verkondigend bijgezegd wordt, word je meegenomen in dat verhaal. Word je onderdeel van wat daar verteld wordt. En dat gebeurt niet alleen op het moment dat Johannes die woorden schrijft voor die gemeentes die hij diende. Maar wij hebben door de genade van God en door het werk van de Heilige Geest, hebben wij die evangeliën vandaag. En elke keer als je het leest, voor jezelf, naast je bed of na de maaltijd. En elke keer als je er in de kerk mee geconfronteerd wordt, is het een uitnodiging om mee te komen in datgene wat er verteld wordt. Om je mee te laten nemen. En dan is het heel interessant om erover na te denken wat het betekent dat Johannes dat subtiele onderscheid maakt tussen de 12 en de leerlingen, de discipelen. De discipelen, dat zijn de mensen die op de een of andere manier iets in Jezus hebben leren zien, die door hem aangeraakt zijn, die achter hem aangaan. Met veel lek en gebrek vaak, en met vallen en opstaan, maar die zeggen van hem wil ik volgen. Ik verlang ernaar dat hij mij de weg wijst. Nee, niet alleen maar de weg wijst, maar dat hij de regisseur is in mijn leven. Dat zijn die u. Dus het zou kunnen zijn. Dus dat is de uitdaging, hè? Als je meegenomen wordt in dat verhaal, dan word je dus helemaal meegenomen en dan zegt Jezus tegen u, tegen jou, tegen mij. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik u. Kijk, en dan is dit niet meer een tekst over het begin van zending. Maar dan is het een woord van Jezus, een appelwoord, om te begrijpen. Zoals Hij gezonden is, zo worden wij gezonden. En voordat ik al te veel inga op wat dat dan precies betekent om gezonden te zijn als Jezus, wijs ik nog op één belangrijk detail. Als Jezus zegt, zoals de Vader mij gezonden heeft, dan gebruikt hij een werkwoordsvorm die op een voltooide actie met het resultaat voor het heden wijst. De Vader heeft mij gezonden. Eens, hij heeft zijn werk gedaan, dat is volbracht, dat is klaar. Zo heeft de Vader mij gezonden. Maar als hij dan zegt, zo zend ik u, dan gebruikt hij een werkwoordsvorm die aangeeft dat dat zenden niet één keer is. Nou heer, ik heb nou de boodschap gedaan hoor. Ik ben er nu klaar mee. Nee, zo word je gezonden. Elke dag weer. Heer, u zond mij, maar ik heb het een beetje erbij laten zitten. Goed, maar ik zend je weer. Heer, u zond mij, maar ik heb er eigenlijk geen zin aan. Maar ik zend je toch. Heer, u zond mij en ik heb het helemaal verknoeid. Maar toch, ik vergeef je en ik zend je weer. Hoe weet ik dat u mij vergeeft? Nou, daar begint Jezus mee. Hij zegt het tot twee keer toe. Vrede zij u. Vers 19, het slot. Vrede zij u. Dat is het eerste wat hij zegt op het moment dat hij binnenkomt. Dus als het ware, op het moment dat de Bijbel opengaat in de gemeente, is het eerste wat de mensen horen, vrede voor u. Dat is wel wonderlijk, hè? Dat is ook genadig. Want je komt de kerk in, en dan kom je uit je leven van een hele week. En soms hoef je daar niet eens een hele lange week over na te denken. Is gewoon die zondagmorgen al een ramp. Ik weet niet hoe dat soms, bij ons thuis, vroeger was dat zo van, een beetje stressen, hè. Allemaal naar de kerk zien te komen. En toen we zelf kinderen hadden, begreep ik die stress ook wel een beetje. Mijn vrouw zei wel eens van, je hebt het maar makkelijk, want je gaat ruimschoots van de voor die tijd naar de kerk. Ja, dat heb je dan als je dominee bent. Maar dat is ook gewoon omdat het anders helemaal natuurlijk niet werkt. Maar het is soms best een gedoe, hè, om naar de kerk te komen. En dan het eerste wat je hoort nu. Vrede voor u. God schenkt u zijn vrede. En die vrede is verworven door Christus. Verdiend door Christus. Verworven door Christus. En die wordt uitgedeeld door Christus. Nou, maar dan kun je ook telkens weer je laten zenden. Dan hoef je niet bang te zijn dat, nou ja, daar moet je natuurlijk altijd wel een beetje bang voor zijn, dat de dingen die je gedaan hebt en die je doet, niet een lelijke vlek maken op dat gezonde zijn. Dat is zo'n prachtig mooi lied, hè? Wij zingen dat in Hilversum wel eens als we avondmaal gevierd hebben. Laat niet de woorden breken op de daden van uw kerk. Nou ja, dat gaat dan niet over de kerk, dat gaat ook over mij natuurlijk. Hè? Ik bedoel, je zegt, ik ben getuige van Christus en je kunt soms maar zomaar heel ongenadig zijn voor andere mensen. En heel hard en heel onbekrompen en heel, nou ja, wat je ook maar op kunt noemen. Dus je moet er altijd wel op nadenken, je moet er ook op gefocust zijn. Maar als het verlangen er is om te volgen, dan weet je, de vrede van God gaat voor. En dan kun je ook gezonden worden. Nou, wat betekent dat nou? Om gezonden te worden. Jezus zegt, zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik ook u. Dus je moet kijken naar Jezus. Als je wil weten wat het betekent om gezonden te worden, dan moet je kijken naar Jezus. En dan is het eerste wat je ziet, dat Jezus diep doordrongen was van het feit dat hij gezonden was. Zoals de Vader mij gezonden heeft. Als je het evangelie van Johannes zou gaan lezen, van 1 tot hier, dan is dit exact de 41ste keer, volgens de lezing van de Herziene Statenvertaling, de 41ste keer dat Jezus over zichzelf zegt dat hij gezonden is door de Vader. Dus voor deze keer heeft Jezus al 40 keer gezegd tegen de leerlingen, in gebed tegen de Vader, dat de Vader hem gezonden heeft. Dus als er iemand op aarde rondgelopen heeft die wist dat hij hier niet voor zichzelf kwam, die wist dat hij gezonden was, dat hij iemand met een missie was, dan was het Jezus. Dat is wat Johannes over hem vertelt. Zo tekent ons Johannes de Heer Jezus Christus. Begint hij al mee? Het woord dat van het begin was, dat is vlees geworden. En dat is niet zomaar een idee van het woord geweest. Dat komt eigenlijk bij God vandaan. Johannes 3 vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En dan het volgende vers. Het is de eerste keer waar dat door Jezus zelf gezegd wordt dat hij door de Vader gezonden is. Maar dan daarna noemt hij dat 40 keer. Moet je nagaan. Gaan wij zo zelfbewust met het gezonden zijn om? Ik heb daar soms wel mijn vragen bij. En dan, ik ken u niet, dus ik hoef helemaal niet over u na te denken. Maar weer gewoon als ik kijk naar mezelf. Je bent soms veel meer bezig met je eigen ding dan met het feit dat je een mens met een missie bent. Met je eigen ding, in de zin van, nou, je eigen leven een beetje opbouwen en je eigen leven een beetje invullen en je eigen leven een beetje inkleuren en verfraaien en weet ik het allemaal meer. Dat zijn de dingen waar je heel vaak mee bezighoudt. En weet, Jezus zegt, wacht even, ik zend u. Je bent dus hier, als je leerling van Jezus bent, dan ben je hier met een missie. Dan ben je er niet voor jezelf, want iemand die gezonden is, die komt niet voor zichzelf, die komt voor zijn zender. Realiseer je dat? Als je je leerling van Jezus noemt, als je je christen noemt, de catechisme zegt dat heel mooi, hè? Wat betekent het als je, dat je christen genoemd wordt? Dat betekent dat ik deel in de zalving van Christus. De zalving van Christus is mijn zalving, omdat ik christen heet. En die zalving van Christus, dat is een ander evangelie, Lucas 4, daar zegt Jezus, de geest des Heren is op mij, dat is die zalving. Nou, dat blijkt hier ook wel. Johannes die zegt, nadat hij dit gezegd had, blies hij op hen en zei tegen hen, ontvang de Heilige Geest. Daar zie je die samenhang, hè? Wat Johannes, wat Lucas zegt in hoofdstuk 4, de Geest des Heren is op mij. En dan gaat Jezus invullen wat dat betekent, daarom dat hij mij gezonden heeft. Om wat te doen? Om aan armen, om aan gevangenen vrijlating te verkondigen, om aan armen het evangelie te verkondigen. Dat is zijn zending, dat is zijn missie. En als die zalving van Christus op ons is, als wij christen heten, dan zijn wij dus gezonden. Dan leef je niet voor jezelf. Ja. Het is wel mooi dat je dat zegt, dominee, maar zo is het helemaal niet in mijn leven. Nou ja, dan zeg ik het weer over mezelf hoor. Heel vaak leven we wel voor onszelf. En dan hebben we het wel over. Nou kijk, ja, sommige mensen die gaan dan uit. Hè? Die doen het echt. Die zijn zendeling. Ja, dat is echt. Ja, nee. Die doen het op een andere manier. Ja, als je nou bij de koffie iets in die bus doet voor de familie van Zaden, dan zeg je niet van, nou ja, zij doen het in het echt. Nee, zij doen het op de plek waar God hen gezonden heeft. En wij, u, jij en ik, zullen het gezonden zijn, moeten uitleven, waar? Nou, waar is dat dan? Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik u. Als je kijkt hoe Jezus, dan leefde Jezus. Het eerste wat je dan zou kunnen zeggen is, hij leefde niet in de heerlijkheid van zijn Vader. Want hij verliet juist de hemel. En hij kwam naar de aarde. Het woord is vlees geworden. Het woord dat in de beginnen was, dat in de heerlijkheid was, door wie alles geschapen is, door wie, aan wie alle macht is, die werd mens. En er was geen plek. In de stal kon hij een plekje vinden. In een voerbak voor de dieren. En even later, dan zit Herodes achter hem aan, dan moet hij vluchten naar Egypte. En er zijn mensen die zeggen, ik wil graag leerling van u worden, Heer. Ik zal u volgen waarheen u ook gaat. Ja, moet je wel even bedenken dat de vossen een hol hebben en de vogels in de hemel die hebben een nest. Maar de Zoon des Mensen heeft geen plek om het hoofd neer te leggen. Met andere woorden, leerling zijn van Jezus, gezonden zijn zoals Jezus, betekent het is niet meer comfortabel. Als je een comfortabel leven wilt, moet je thuis blijven. Maar als wij thuis blijven, dus als wij dus niet achter hem aangaan, hem volgen, leerling, als wij zeggen van, ja zo zeg je dat natuurlijk niet, ja doei, maar als wij zeggen van, maar u zendt mij wel, maar ik ga niet, ik blijf thuis, het is mij te moeilijk, als wij thuis blijven, ja wat is ons thuis? Dat is die wereld waaraan hij gegeven werd. Al zo lief had God de wereld. Omdat die wereld niet verloren zou gaan. Maar als God zijn zoon dus niet gezonden had, dan bleef die. Dus mijn thuis is de wereld die verloren gaat. Daarom moet ik wel weten wat ik doe. Als ik die zending naast me neerleg. Oeh, nou komt het wel heel erg spannend. Nou wordt het wel spannend natuurlijk. Hè? Want ik weet niet hoe u dat hebt, maar toen ik nog jong was, toen dacht ik van zendelingen, dat zijn bijzondere gelovigen. Hè? Dat zijn die apostelen of zo. En toen ik jong was, toen mijn vader was predikant in Utrecht en daar kwam dominee Bikker wel eens. En die had zo'n cassetterecordertje, zo'n bandrecordertje bij zich, waarbij die muziek had van Indonesië enzovoort. Nou, dat was een bijzonder mens. En zo'n zendeling, ja, dat was natuurlijk ook een bijzonder mens. Nou, je hoeft niet eens zo heel ver, geloof ik, voor Van Zanen, hè. Maar als je ze zou vragen, wat zijn jullie nou bijzondere mensen? Dan zeggen ze waarschijnlijk, nou, dacht het niet. Iedereen. He, zending is niet iets wat erbij komt. Als Jezus ons leert bidden, als Jezus zijn leerlingen leert bidden, dan zegt hij, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Nog voordat we het hebben gehad over de zondevergeving of over het dagelijks brood, gaat het over het uitbreiden van het koninkrijk. Dat je daarom bidt. Dat het delen van de hoop een ding is wat bij jou hoort. He, dus getuigen zijn, gezonden zijn, dat is niet iets voor bijzondere mensen. Je bent leerling, discipel, christen en dan ben je gezonden. En als Jezus gezondene is, dan is hij gezondene als geschenk, een gave van God aan deze wereld. Nou, zo mag je denken dat je gave bent aan de mensen om je heen. Soms ben je Gods geschenk aan je kinderen, om hen de weg voor te leven. En soms ben je Gods geschenk aan je ouders, die niet geloven, om Gods weg aan hen voor te leven. En je bent Gods geschenk aan je buren, aan je collega's. Je hoeft niet zo heel ver weg te gaan om zendeling te zijn, om gezondene te zijn. Het kan wel zijn, ik bedoel, in het werk van het Koninkrijk van God zijn best ook wel plekken waarvan ik zeg van, nou ja, kijk, als er mensen zijn die denken van, nou, hoe zou God mijn levensweg nou zenden? Nou, houd er rekening mee dat God het misschien best wel op jouw hart legt om een roeping naar Thailand te overwegen of zo. Of naar een ander ver land. Houd daar gewoon rekening mee. Dat het niet vanzelfsprekend is dat als je gelovige bent, dat je dan je leven comfortabel hier in Nederland blijft leven. Want als Jezus thuis was gebleven, dan waren wij nergens. Maar dat hij gezonden werd, betekende dat hij uit zijn comfortzone kwam. En zich aan het kruis liet nagelen. En dan denk je van, ja, maar als dat betekent dat ik gezonden word, dan weet ik het niet. Nou, het kan zijn, de geschiedenis van de kerk laat dat zien. Het kan zijn dat je gevraagd wordt om dat uiterste offer ook te brengen. Maar het kan zijn. Want er is nog één klein verschil tussen als Jezus zegt, ik ben gezonden door de Vader en zo zend ik jullie. Dan gebruikt hij niet alleen verschillende werkwoordstijden. Hij gebruikt ook verschillende werkwoorden. En daar kan je niet al te veel conclusies aan verbinden, maar wel deze. De manier waarop Jezus gezonden werd, die is zo uniek. Zijn kruis hoef ik niet te dragen. Aan zijn kruis droeg hij mijn zonde. Mijn schuld. Mijn vloek. En als hij mij vraagt om mijn kruis op te nemen, dan is dat ik zeg, met uw vrede ga ik als gezondene, ook als het soms wat ongemakkelijk voelt, achter u aan, als geschenk aan deze wereld. Amen.
Thank you.
Laten we danken en bidden. We willen danken voor het feit dat Wim en Gila Koppelaar Bonninga afgelopen week 25 jaar getrouwd waren. We bidden voor broeder Bas Vermeij, die morgen naar het hospice de Rozenhof gaat. En we bidden voor zuster Riek Vos van de Dool. En we bidden ook voor Richelle Dubbelt, die een periode van 5 maanden stage in Australië zal gaan meemaken. En we bidden ook voor de buurtlunch. Laat ons bidden. Heere trouwe God, wij danken u dat u, Heer Jezus Christus, u liet zenden. En dat u daardoor de vrede met de Vader hebt verworven en uitdeelt. En dat wij leven mogen in de kracht van uw geest. Doordat wij, en dat we daardoor deel hebben aan diezelfde zalving die u hebt. Leer ons elke dag opnieuw om als mensen met een missie te leven. Dat we niet voor onszelf leven, maar voor u. Omdat we van u zijn. Omdat u ons hebt gekocht en betaald. Help ons om dat te verstaan. En help ons om dat toe te passen in ons leven. En help ons als we erachter komen dat we dat misschien wel veel te weinig gedaan hebben. Leer ons om dan ook de weg naar u te gaan. En schenk ons elke dag weer die vernieuwing en de vergeving. Barmhartige God, wij willen u bidden dat we zo als gemeente ook als gezonde mensen mogen leven. En zo willen we ook bidden voor de buurtlunch in de Coloriet. We bidden voor William die daar zal spreken. Vandaag en de komende weken. Zegen hem en zegen de mensen die daar komen. Mensen die daarmee betrokken zijn. Wilt u dat werk van het naar buiten treden zegenen. We danken u voor zegeningen die u geeft. Zo bidden we, danken we met Wim en Gina Koppelaar Bonninga dat ze de afgelopen week mochten gedenken dat ze 25 jaar getrouwd waren. U hebt ze gezegend met liefde, met elkaar, met kinderen. U bent ook in die afgelopen jaren steeds de God geweest die uw liefde en uw trouw liet blijken. Geef dat ze dat ook in de toekomst mogen ervaren. In alle omstandigheden. We bidden voor onze broeder Bas Vermeij, die morgen naar het hospice zal gaan. Heer, zegen hem. Help hem. En geef dat hij ook in die fase van zijn leven telkens opnieuw mag leren vertrouwen op u. En dat u dan ook genoeg voor hem bent. Heere, wees goed voor hem en voor allen die om hem heen staan. We bidden voor zuster Riek Vos van de Dool. Wees ook met haar, nadat u weet wat ze nodig heeft, naar de ingrijpende ziekte die ze een paar weken geleden had, is het soms best moeilijk, maar draagt u haar. Geef dat ze mag ervaren dat hoe de weg ook gaat, u altijd erbij bent. En dat u zegent. Want dat is uw naam, ik zal er zijn. Dat bidden we ook voor Richelle, die voor een periode van 5 maanden naar Australië gaat. Zegen haar in de dingen die ze daar gaat doen. Zegen haar op momenten dat het eenzaam is, dat ze ver van de familie zich voelt. Geef dat ook zij op de plek waar ze dan terechtkomt mag leven als iemand die weet van wie ze is, van Christus. En die ook weet hoe ze mag getuigen van uw liefde. Zegen haar en de mensen die ze gaat ontmoeten daar. We bidden voor zuster Van Valen, wees ook haar nabij. Geef dat de bloemengroet die ze ontvangt ook een bemoediging voor haar mag zijn. Heer, wees zo bij ons in alle dingen. U kent ons en u weet wat we nodig hebben. We bidden dat u ons hoort, ook als we in de stilte die dingen tegen u zeggen die een ander niet voor ons kan verwoorden. Barmhartige God, wij danken u dat we alles tegen u mogen zeggen. Dat u altijd naar ons hoort. Aanvaard onze dank, hoor onze gebeden door hem, Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Die ons leerde bidden, onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Wij zingen met elkaar gezang 314, de versen 1, 2 en 3. Ontvang de zegen van de Heer die ik in zijn naam op u leg. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.